Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 147, vers 1 en 10 zingen we als inleiding op deze dienst. 147, 1. Laat zeer een lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En het tiende, hij gaf aan Jacob zijn wet en deed Israël op zijn woorden letten. 1 en 10 van 147. geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. Allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing vindt u in Matthäus 7 en in Openbaring 3. Matthäus 7, vers 13 tot en met 23. Openbaring 3, vers 1 tot en met 13. Dus allereerst Matthäus 7 vanaf vers 13. Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Openbaring 3. Vanaf vers 1. Een schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterkt het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Een schrijf van de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt weinig kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk des nieuwe Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. We willen deze avond verder met het luisteren naar het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aan de beurt is artikel 29. Van het onderscheid en de merktekenen van de ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam der kerk bedekken. We spreken er niet van het gezelschap van de hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn. En intussen van de kerk niet zijn, hoewel ze naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten die zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicatie, de zuivere prediking van het evangelie oefent. Indien zij gebruikt de reine, de zuivere bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen. Te weten, uit het geloof. En wanneer ze aangenomen hebbende, de enige zaligmaker, Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, noch de rechter, noch de linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar ze strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in welke zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft men zich en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God. Wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe. Ze doet daarvan af en ze doet daaraan toe. Gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Ze vervolgt degenen die heilig leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk, gemakkelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Tot zover artikel 29. Laten we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere, grote en majesteitelijke God in de hemel, we komen tot u in het gebed als gemeente om u te bidden om uw zegen, maar ook om u daarin en daarmee te erkennen voor wie u bent. Zonder u zijn we nergens. Zonder uw genade. Zonder dat u ons zegent. Deze dienst. U bent het die deze wereld in handen heeft en houdt. En ook ons leven. Heren, we naderen tot u. Als we op het punt staan om met elkaar na te denken over de kerk. De ware kerk zoals we lazen, de kenmerken daarvan. Dan bidden we, Heere, om uw geest. Zodat we niet alleen zullen begrijpen waar het over gaat en wat belangrijk is. Maar geef, Heere, dat we dat ook persoonlijk belangrijk mogen vinden. En dat wij als gemeente van Middelharnis uw woord mogen bewaren. Het kan zo zijn, Heere, dat een gemeente de naam heeft dat ze leeft, maar dat ze dood is. Het kan zo zijn dat gemeenteleden, dominees, ouderlingen en diakenen, de naam hebben dat ze leven, maar intussen dood zijn. Heren, in deze dienst worden we opgeroepen tot zelfonderzoek. Maar ook hartelijk en indringend aangespoord en uitgenodigd om het leven in u te zoeken. We bidden, Heren, om die geest, om het licht van u, dat we eerlijk in de spiegel zullen blikken. En dat we uw woord, persoonlijk, maar ook als gemeente, mogen bewaren. Omdat in uw woord het leven ligt. Omdat in uw woord de persoon van de Heer Jezus, uw lieve Zoon, oplicht en voor ons staat. Zo bidden we, o Heilige Geest, geef dat we in dat woord de Heer Jezus mogen zien, mogen aannemen en de toevlucht mogen nemen tot het lijden, de dood, de gehoorzaamheid van Hem. Dat Hij, die zo dierbaar is in uw oog, uw geliefde Zoon, ook door ons geliefd mag worden. We bidden om of u het werk van de Satan verstoren, af wil breken. Verstoren wil. Of u Satan schelden wil. Satan die geen kerkdienst overslaat. Die er zoveel vreugde in vindt als het bloed van Christus onrein geacht wordt. Als de Zoon van u vertreden wordt. O Heere, leg hem toch het zwijgen op. En geef hem vanavond geen reden tot blijdschap. Maar mag er blijdschap zijn in de hemel. We bidden of u zo wil werken en wonen in ons midden. Wilt u helpen op en onder de kansel thuis als we meeluisteren? En bezoek ons, Heren, want uw komst is het die ons heilvol maakt. Ook uw komst in de prediking. Hoewel dat altijd nog ten dele is. En toch, Heren, u zegt het, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Mag het zo zijn, mag het zo worden. Werk in de gemeente, onder de jongeren, onder de ouderen, in de gezinnen. Zegen de jeugdvereniging, de kerstfeestviering van de plus 16. Heere, werk met uw Heilige Geest, zodat ook onze jonge mensen u lief mogen hebben, u nodig mogen hebben. Niet zonder u kunnen en willen. Om bruid te zijn. Hoeven we geen 25 of 45 of 85 te zijn. Maar om bruid van u te zijn. Dat kan ook als we 12 of 16 of 18 zijn. Daar bidden we om, Heren. Werken toch. We bidden om de voortgang van uw werk in deze wereld. U vergadert uw kerk uit het gans menselijke geslacht. Van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld. En we bidden ga ermee door, Heren, ook onder ons. Geef ons een geopende deur, zoals we lazen. Dat mensen behouden mogen worden. We zegen allen die uitgezonden zijn, om die ene naam bekend te maken, die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor een mens gered moet worden. Zegent u ze op de zendingsvelden, in het evangelisatiewerk. Op belangrijke plekken in deze samenleving voor de klas, Heren, ook daar. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk. We bidden voor christenen die die vervolgd worden, die gevangen gezet worden, bedreigd, die het christen zijn moeilijk gemaakt wordt. Wat een wonder, Heere, dat er toch zoveel zijn die staande blijven, die uw naam niet verloochenen, die uw woord bewaren. O Heere, mogen ook wij het doen hier in het Westen. En dat de vervolgde christenen, dat hun getuigenis tot zegen mag zijn ook voor ons. We hebben zoveel reden om ons te schamen, Heere, zoveel zegeningen, zoveel voorspoed. Er wordt ons niks in de weg gelegd om uw naam te belijden. En wat brengt het ons? We bidden voor onze overheid. Voor allen die over ons gesteld zijn. We bidden voor allen die andere mensen willen helpen. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die in de goot leven. Aan de rand van de samenleving staan. Mensen die op de vlucht zijn. Onderweg zijn. Gevlucht voor het geweld of... We bidden, Heere, geef hulp en alles wat nodig is. We bidden om liefde in deze wereld die zo koud is. We bidden om zelfverloochening. Heere, dat we alles zullen leren, het gaat niet om ons. Het gaat niet om een goed leven. Het gaat om een heilig leven. Een leven in verwachting. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. We bidden om vrede voor dat volk. Om veiligheid voor dat volk. En we bidden ook om ootmoed en geloof in de Heere Jezus, hun Messias. Dat het kerstfeest mag worden in Israël en voor het Joodse volk wereldwijd. We bidden, Heere, voor allen die gebukt gaan onder geweld, ook in het Midden-Oosten. We bidden voor de christenen daar. Wilt u ze opzoeken, bemoedigen en troosten. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u alles weren wat de gang van het woord in de weg staat. Wilt u ons wassen van onze zonde en schuld. Heere, geef dat we er niet meer verder kunnen. En willen. En dat het ons op u mag werpen. We bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 26, 3, 4 en 6. 3, 4 en 6 van 26. Psalm 95, vers 4 zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, je hebt vandaag babypoppen die levensecht zijn. Ik bedoel niet de babybormpop. Maar ik denk aan poppen van het merk Reborn. Die zijn echt prachtig. Net echt. Die oogjes. En zelfs die adertjes, poppen van het merk Reborn. Toch is er een groot verschil tussen zo'n levensechte pop en een levensechte baby. Jij weet wel wat voor verschil. Een pop is dood. En een baby leeft. Die is wel echt. Zoals het met die babypoppen kan zijn, zo is dat ook met de kerk. Met kerkmensen. Die kunnen net echt lijken. En toch dood zijn. In Openbaring 3, vers 1 hebben we gelezen, de Heer Jezus zegt dat tegen de kerk in Sardes. Jullie hebben de naam dat jullie leven. Maar jullie zijn dood. Wat is het belangrijk om dan te weten? Leeft onze kerk? En leef jij? Leef ik. Ja, natuurlijk, we leven allemaal. Maar de Heere zegt, je kunt toch geestelijk dood zijn. Er kan ook zoiets zijn wat lijkt op een nieuw hart. Wat lijkt op geestelijk leven. Net echt. Misschien nog wel mooier dan het echte geestelijk leven. Ogenschijnlijk. En toch kan het zo zijn dat het niet het ware leven is. Artikel 29 gaat over het echte. Het ware. Waaraan herken je dat? We luisteren naar het onderwijs van onze geloofsbelijdenis. En het thema van vanavond is, zit er wel leven in? Zit er wel leven in? We letten op de ware kerk. En we letten vervolgens op de ware christen. Het thema, de vraag, zit er wel leven in? De ware kerk. De ware christen. Gemeente, voor de derde keer denken we met elkaar na aan de hand van de geloofsbelijdenis over de kerk, over de bruid van Christus. In artikel 27 keken we naar de kerk zoals God er tegenaan keek. We hebben gezien dat de Heere zorgt dat er een kerk is, dat er een kerk blijft. En dat die kerk, die gemeente, bestaat uit mensen die geroepen zijn uit de duisternis, gebracht zijn tot het wonderbaar licht van de Heere. In artikel 28 hoorden we het appel om je bij de ware kerk te voegen, om je daarbij aan te sluiten. Waarom? Omdat God daar is. Hij woont daar. Hij openbaart zichzelf daar. Om jezelf te onderwerpen, ook dat. En om elkaar te dienen. En dan komt automatisch de vraag, wat is dan die ware kerk? En we zien geleidelijk aan ook wat verschuiven in de geloofsbelijdenis. Ging het eerst over de kerk Zoals God die kerk ziet, de kerk met een hoofdletter zou je kunnen zeggen. De verzameling van alle ware gelovigen. In artikel 29 ligt de focus meer op het kerkverband. Op de plaatselijke gemeente, zoals dat ook wel gebeurt in het Nieuwe Testament. De kerk is daar waar de gemeente is. De gemeente van Rome, de gemeente van Korinthe, de gemeente van Efeze. Hoe was dat trouwens in 1561, toen Guido de Bray zijn belijdenis schreef? Je had de Rooms-Katholieke Kerk. Je had de Kerk van de Reformatie, die was ook toen al verdeeld. Je had Zwinglianen, Lutheranen, Calvinisten. Guido de Bray heeft het ook over sekten, waarmee hij wijst op de wederdopers. De Anabaptisten, wederdopers, die wezen de kinderdoop af. En ze stonden ook niet achter de leer van de erfzonde en van de uitverkiezing. En de Bijbel was niet het belangrijkste als het gaat om Gods openbaring, maar het innerlijke licht. Tenminste, de wat meer radicale vleugel van de wederdopers, die menen dat. Sekten. Die zijn er vandaag de dag ook. Groepen naast de kerk, zonder kerkverband. Een kerkverband waarin je op elkaar let en waarin je aan elkaar gegeven bent om elkaar bij de les te houden. Ja, welke les? Om elkaar bij het woord te houden. Sekten, groepen met een eigen waarheid, soms gebaseerd op een aanvullende openbaring van een bepaald leider. Die leider die heeft dan heel veel macht en heel veel te zeggen. Hij kent de volle waarheid en voor andere meningen is dikwijls weinig plek, worden niet geduld. Er is soms ook sprake van dwang in zo'n sekte, van groepsdruk. En vandaag de dag zijn de grootste sekten die we kennen, dat de sekte van de Jehovah-getuigen en van de Mormonen. Maar een kerk kan ook trekjes of trekken van een sekte krijgen. Zelfs een familie, zelfs een gezin kan iets sectarisch krijgen. Alles moet gaan volgens een bepaald stramien. Ieder moet lopen in dat ene voorgeschreven pad. Doe je dat niet, dan lig je eruit, dan krijg je problemen. Nu maakt artikel 29 een radicaal onderscheid tussen de ware kerk, sekten en de valse kerk. Valse kerk, vals, betekent niet gemeen. Een valse hond is een gemene hond, kun je zeggen, maar je kunt ook zeggen, een valse hond, dat is een hond die je niet kunt vertrouwen. Nou, en een valse kerk, waar de leer onjuist is, de preken onbijbels, is niet betrouwbaar. Daar kun je niet op bouwen. Daar vind je geen vastheid. Kerk zonder tucht. Wel, laten we eerst eens kijken naar wat die ware kerk nu is. Het artikel noemt een aantal kenmerken. Er staat niet, de ware kerk, het is een gemeente waar ik me thuis voel. Waar warmte is. Waar saamhorigheid is. Waar de mensen vriendelijk zijn. Waar de mensen je uitnodigen voor de koffie. Naar elkaar omzien. Het is ook niet de gemeente met het allermooiste gebouw. Of de gemeente waar heel veel ware gelovigen, heel veel kinderen van God zitten. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi als dat er is. Zeker dat laatste. Maar dat is niet het belangrijkste. Wat is het dan? Het belangrijkste. Luther die heeft eens gezegd, de kerk is daar waar het woord is. Dat is heel treffend. Het woord, dat is het belangrijkste kenmerk van de kerk. En dan bedoelt Luther niet dat het woord op die preekstoel ligt, maar dat het woord opengaat, dat het woord bediend wordt, dat het woord verkondigd wordt, Dat het woord gehoorzaamd wordt. Daar is de kerk. Dat is helemaal in lijn met dit artikel, gemeente. Het evangelie moet verkondigd worden, moet gepreekt worden naar het woord in overeenstemming met het woord. En het woord houdt ons ook voor dat de sacramenten bediend moeten worden en dat de tucht geoefend moet worden. Het woord doet dat zelf trouwens ook, tucht uitoefenen. In het woord zit ook een element van tucht. Drie zaken dus. Laten we die eens onderstrepen samen. Kenmerken van de ware kerk. De zuivere verkondiging van het evangelie. Dat is het belangrijkste. Dat is het hart. En daarmee vind je ook meteen een verschil met de valse kerk. Guido de Bruy doelt dan op de Rooms-Katholieke kerk. Waar niet het woord centraal staat. Maar het sacrament. U weet dat wel, toch? Jullie ook, als je op vakantie bent en je bezoekt een zo'n oude Rooms-Katholieke kerk. Al die banken, al die stoelen die je daar tegenkomt, die zijn gericht naar het altaar. En in de protestantse kerk zijn de banken, zijn de stoelen gericht naar de preekstoel. Naar het woord. Dat woord is het hart. De prediking van dat woord. De zuivere prediking, dat is prediking die naar het woord is. Waarin Christus centraal staat. Het werk van de Vader een plek heeft. Het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. We hebben het ook wel eens tegen elkaar gezegd, gemeente, dat het gaat om één naam, niet waar? Twee wegen. En drie stukken. Dat is mooi gezegd. Eén naam moet er verkondigd worden. Er is maar één weg terug naar God en dat is Christus. Maar er zijn twee wegen. Een brede weg die naar het verderf leidt, naar de hel. Waar je leeft onder de toren van God. En een smalle weg die naar de hemel leidt. Waar je leven mag onder de zegenende handen van de Heer. En het koninkrijk wordt geopend voor allen die de belofte van het evangelie omhelzen. En het wordt gesloten voor hen die zich afkeren. Twee wegen, twee eindbestemmingen. En dat betekent ook heel eenvoudig dat er gewaarschuwd moet worden in de prediking. En dan drie stukken, inderdaad. Want om getroost te leven en om zalig te sterven moet je drie dingen leren. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En daarbij komt het werk van de Heilige Geest dan ter sprake. De Geest die ontdekt aan de zonde. De Geest die heen drijft naar Christus. Die Christus ook in het middelpunt, in het licht zet. Die Geest door wiens kracht we ook alleen maar heilig kunnen leven. En willen leven. Leven van de dankbaarheid. Nou, er zijn wel meer belangrijke dingen, gemeente. Maar dit dan toch vooral als een soort samenvatting. Dat is veel belangrijker dan snel zingen of langzaam zingen of ritmisch zingen of isoritmisch zingen, niet ritmisch. Belangrijker dan dat we vriendelijke mensen zijn in Middelharnis, al is dat ook wel belangrijk natuurlijk. Maar het woord en de zuivere prediking van dat woord, dat gaat er ver bovenuit. Dat tweede kenmerk van de ware kerk is de zuivere bediening van de sacramenten. Zoals Christus die heeft ingesteld. Dat is ook tegen de Rooms-Katholieke kerkgemeente waar men zeven sacramenten kende. Waar sacramenten ook nodig waren, onmisbaar waren. Omdat de genade via het sacrament ontvangen werd en toegediend werd. Net zoals een infuus werkt. Zo werken de sacramenten ook. Het gaat automatisch in je. De genade van God. Twee sacramenten. Het is ook tegen de wederdopers trouwens. Die een onbijbelse visie hadden op de dopen, op het verbond. De zuivere bediening van de sacramenten. De verbondsdoop in het verlengde van de besnijdenis. En het heilig avondmaal in het verlengde van de viering van het Pascha. Daar Daarbij denken we dan ook aan de Heer Jezus die ze ingesteld heeft. De instellingswoorden ook heeft voorgeschreven. Straks komt dat nog terug in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Prediking van het woord, sacramenten en dan de derde, de kerkelijke tucht. De tucht die gebruikt wordt om de zonde te straffen. De valse kerk heeft ook tucht. De valse kerk die gebruikt de tucht om mensen op te hangen. Zoals Guido de Brij zelf ook is opgehangen. Aan het slot van het artikel kun je het lezen. Ze vervolgt hen die willen leven naar Gods woord. Ze vervolgt mensen die haar bestraffen om haar gebreken. Dat is vals als daarvoor de tucht gebruikt wordt. En de ware kerk vindt tucht plaats op een Bijbelse manier. Een tucht. Tucht komt van het woord trekken. Tucht heeft te maken met naar God toetrekken. Met bij de zonde vandaan trekken. Daartoe oproepen. Nou, dat gebeurt in de prediking. Dat gebeurt in de prediking. Op huisbezoek. Dat gebeurt door middel van het beleid van een kerk. Niet iedereen kan een kind laten dopen. Niet iedereen kan aan het heilige avondmaal. Tucht uitoefenen, dat gebeurt ook onderling als het goed is. Toch? Hebt u van de week iemand bij de zonde vandaan getrokken? Geprobeerd? Door een woord? Door een gebed? Door een blik? Hebt u het geprobeerd om iemand naar de Heer Jezus toe te trekken? Dat is tucht. Ook dat komt straks nog uitgebreider aan de orde in de geloofsbelijdenis. Ja, waarom staat het nu in de belijdenis? Om te laten weten wat de mensen van de reformatie geloofden. Jawel, maar ook om mensen te leren. Let op mensen, hier moet je de kerk aan toetsen. Is de prediking zuiver? Dat moet je weten. Dat moet je je kinderen leren. Een boeiende preek is nog geen zuivere preek. En een zuivere preek is nog geen diepgaande preek. En natuurlijk moet een dominee zijn best doen om boeiend te preken. Om eenvoudig te preken. Hartelijk en gunnend zijn. Maar, predik het woord. Dat is het zuiver. Dan is daar de ware kerk. De levende kerk, als men zich aan dat woord vasthoudt. Want staat er verder, kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus als het enige hoofd. Prachtig. En tegelijk kun je zo'n zinnetje ook niet zonder verdriet lezen. Als je denkt aan de christelijke gereformeerde kerken. Aan de zorgen die er zijn. Aan de wegen die uiteengaan. Als het gaat om wat het woord van God zegt over vrouwelijke ambtsdragers. De toegang tot het heilige avondmaal van homoseksuele stellen. Als het gaat om de schepping van hemel en aarde in 6 dagen, Adam en Eva als de eerste mensen. Als het gaat om mannen zijn, vrouw zijn. Ja, het gaat om Christus. Het gaat om het kruis van Christus. Als je hem maar lief hebt, in hem zijn we één. Maar horen al die andere zaken dan tot de rand? Overal waar het woord van God duidelijk in is. Dat zijn toch geen bijzaken? Zeker niet als het gaat om de schepping. Zeker niet als het gaat om man zijn. Vrouw zijn. Snel of langzaam zingen, dat zijn bijzaken. Maar dat wat de Bijbel gebiedt, verbiedt, waarin de Bijbel richting geeft, dat zijn geen bijzaken. En als je Christus lief hebt, dan heb je zijn woord lief. Dan heb je heel zijn woord lief. De ware kerk heeft het woord lief en wil leven naar dat woord zoals het zich aandient en gegeven is. En dan staat dat woord boven ons eigen gevoel, boven wat mensen denken, boven wat wij er zelf van vinden en wat wij erbij ervaren, boven wat modern is, boven wat ouderwets is. Als we het woord loslaten of aanpassen aan ons denken, houdt de ware kerk dan niet op ware kerk te zijn? En is de kerk dan niet op weg? Ik zeg het maar heel voorzichtig. Langzaam. Wellicht. Om valse kerk te worden. We moeten dus toetsen. Is de boodschap zuiver? Wordt er eerlijk gepreekt? Als u een nieuwe tweedehands auto koopt, dan zeg je toch ook niet, ja, je ziet er mooi uit. Is vast wel goed. Onder een motorkap. Doe je toch niet? Of als je een nieuw tweedehands huis koopt en je gaat kijken, ja, dat ziet er netjes uit. Dat doe je toch niet? Dat is toch dom? Dan moet je iemand meenemen die er een beetje verstand van heeft, of meer dan een beetje. Die kan zeggen, kijk, dit kozijn. Ja, wat, kozijn, prachtig. Nee, moet je kijken. Dat is rot. En die goot daar. Zie je dat? Die goot die lekt. En dat dak. Je kijkt er zo doorheen. Had ik niet gezien. Toetsen. Je wilt toch ook dat een neuroloog betrouwbaar is. En de cardioloog. Eerlijk. Dat als er iets met je hart is. Dat dat ook echt gezegd wordt. Het gaat om leven en dood. Nou, in de kerk gaat het ook om leven en dood. De gemeente, vergeleken daarmee, is dat oordeel van de neuroloog en de cardioloog maar zo klein. Vergeleken bij waar het in de kerk over gaat. Leven en dood. Want dan gaat het om eeuwig leven. Om eeuwig sterven. En daarom moet dat woord zuiver bediend worden. En daarom moeten we dat woord bewaren. Stel je voor, gemeente, dat mensen die de Heere niet kennen, dat hen het gevoel gegeven wordt, het zit wel goed. Dat ze binnen zijn. Of dat die zoekers van de Heer het gevoel gegeven wordt dat ze niet welkom zijn. Dat we bidden voor de prediking, de prediker, voor de gemeente van Middelharnis. Dat we het woord mogen bewaren. Net als in de gemeente van Philadelphia. Houd wat gij hebt, zei de Heer Jezus daar. Waak voor de dwaalleer, waak voor hoogmoed. Dat je denkt, ja, bij ons... Ons zal het wel meevallen. Trots is God een gruwel. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ootmoedige dank is wat anders. Maar dan kun je ook op niemand meer neerkijken. Als je ootmoedig bent. Dat was iets over de ware kerk. Nu gaan we naar de ware gelovigen. Het thema zit er wel leven in. U weet dat. Want artikel 29 gaat niet alleen over de ware kerk, de valse kerk, maar ook over hen die van de kerk zijn, die in de kerk zitten. verschillen tussen hen die christelijk zijn en die christen zijn. Hypocriet, schijngelovig, ware gelovigen. Over hen die levend lijken en hen die levend zijn. Ze zijn onder elkaar vermengd, zegt het artikel. Er kunnen trouwens ook ware gelovigen in de valse kerk zijn. Gelukkig. Zoals er in een ware kerk schijngelovigen kunnen zitten. Dat is aan de buitenkant moeilijk te zien. Want die schijngelovigen die kunnen er keurig uitzien. Die kunnen een prachtig zwart pak aan hebben. Die kunnen heel trouw zijn. En ware gelovigen, die kunnen er niet uitzien soms. Dat je denkt, ja, is dat nou een kind van God? Levend en dood in dezelfde gemeente. Dat verschil in schijn en zijn, schijn en echt, kom je er heel de Bijbel tegen. Denk aan de boodschap van de profeten van Jesaja en Jeremia, Hosea, Amos. Die gingen er echt niet vanuit. Ja, de tempeldienst is er nog, dus dan zullen alle leden van de gemeente wel ware gelovigen zijn. De inhoud van hun profetie laat iets anders zien. Denk aan de gelijkenissen van de Heer Jezus, die van de zaaier bijvoorbeeld. Het zaad, dat ene goede, zuivere, pure zaad, het valt op vier plekken en het heeft vier verschillende uitwerkingen. Maar er is maar één plek waar het een goede uitwerking heeft, waar het vruchten voortbrengt. Denk aan de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Of aan Lucas 13, waar je leest over velen die menen in te gaan, maar niet kunnen. De gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes. Vijf waren schijngelovig. En vijf waren oprecht gelovig. En aan de buitenkant was er geen verschil. Alle tien dachten ze dat ze op weg waren naar de bruiloft. Ze dachten allemaal dat het goed met ze zat. We komen dat verder in het Nieuwe Testament ook tegen gemeenten. Denk aan de brieven in Openbaring 2 en 3. De gemeente van Sardes, we lazen het. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Aangrijpend. Terwijl ook in die gemeente er ware gelovigen waren. Ook toen de Heer Jezus dat schreef. Via de pen van Johannes. Openbaring 3, vers 4. Je hebt ook in Sardes nog enige personen, enige namen die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met Christus wandelen in witte klederen. Jawel, in de brieven van Paulus wordt heel de gemeente aangesproken als geroepen heiligen, gemeente van Christus. Sommige uitleggers die denken, ja, dat heeft ermee te maken dat de gemeente toen zendingsgemeente was. Gelovig worden en zich bij een gemeente aansluiten, dat betekende zeker in die tijd een breuk met het oude leven. Dat kostte veel meer offers dan dat je nu dooplid of belijdend lid bent van Middelharnis. Als je in de gemeente geboren wordt, is dat anders dan wanneer je een persoonlijke keus maakt om lid te worden. Het zouden dan dus allemaal ware gelovigen zijn in die gemeente. Nou, dat is niet zo, gemeente. Als je de brieven leest, dan wordt dat duidelijk. Denk aan Romeinen 9, waar verwezen wordt naar Israël. Niet alles wat Israël genoemd wordt, is ook echt Israël. Denk aan 1 Korinthe 10, een hoofdstuk vol waarschuwing. Heel Israël bevrijd uit Egypte. Heel Israël onder de wolk. Heel Israël dronk uit de steenrots. Maar in het merendeel van dat volk had God geen behagen. Ongelovig. Velen. Denk aan de aansporingen in de brief aan de Hebreeën. Laten we niet verslappen, laten we vrezen. Je kunt de rust mislopen. De gemeente is gemeente van God. De brieven aan de gemeente zijn gericht aan de geroepen heiligen. En daarmee wordt de gemeente genoemd naar hen die in Christus zijn. Je zou kunnen zeggen dat die gemeente objectief ook in Christus is. Ze zijn allen in de wijnstok, zoals de Heer Jezus daarover spreekt in Johannes 15. Maar de rank die geen vrucht draagt, wordt weggenomen. en in het vuur geworpen. Nou, dat zie je ook bij de doopgemeente, diezelfde taal. De gedoopte kinderen zijn in Christus geheiligd, tot zijn kinderen aangenomen. Maar uit het formulier wordt net zo duidelijk dat die schatten van Christus ook toegeëigend moeten worden, deelachtig gemaakt moeten worden. Dus gemeente, we verdraaien de Bijbel als we gemeentevisie hebben waarbij alle leden ware gelovigen genoemd worden. En zo gezien worden. En dat gebeurt in kerken. En dat voelt misschien fijn. En je zust jezelf gerust. Het tegenovergestelde gebeurt trouwens ook, hè, dat er gepreekt wordt alsof er niemand een kind van God is. En dat er alleen maar beschreven wordt en omschreven wordt hoe het allemaal zou moeten en hoe het is. Of alleen maar oproept tot bekering. Dat hebben de gelovigen trouwens wel nodig. Ook dat, het voortdurende appel om op Christus te zien. Maar er is meer, hè? Ook het uit Christus leven. En het gevoed worden van het bruidsverlangen. Zit er wel leven in? Ja, wanneer zit er nou leven in? Wat kenmerkt nou een oprecht christen, een waar christen? Hoe kun je nou weten of je kind van God bent? Artikel 29, die vertelt dat. Diegene die van de kerk zijn, die kan men kennen. De merktekenen van christenen. Uit het geloof. Dat is het eerste wat er dan gezegd wordt. Dat is ook het belangrijkste. Het geloof. En waaruit blijkt dat geloof? Waaruit blijkt dat geloof? Dat je de enige zaligmaker, Jezus Christus, aanneemt. Zo staat het er. Een geloof en het aannemen van de Heer Jezus Christus zijn onafscheidelijk. En Christus aannemen, wat is dat? Een gemeente, dat kan Christus zoeken zijn. Dat kan naar Christus verlangen zijn. Tot Christus roepen. Dat is het hongeren naar Christus. Want hongeren neemt Christus aan als voedsel voor het hart. Dat is honger naar Christus. Dat ziet in hem het voedsel voor het hart. Als de zaligmaker. Want hij verlost van de schuld en van de vloek en van de dood, van het oordeel. Niets dan Christus kan mij daarvan bevrijden. En alles van mijzelf is daarvoor te kort. Gemeente, hij wil zich laten omhelzen. Met dat doel wordt hij gepredikt en verkondigd. Met dat doel komt hij in het woord tot ons. Opdat hij omhelst zou worden. Door onze ogen. Door ons roepen. Door ons verlangen. Door onze nood. Of met de armen van ons hart. Hem aannemen. Dat is dit. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Dat is dit. Geef me Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Al word ik duizend keer besprongen door allerlei gedachten. Ik kan niet zonder borg, ik kan niet zonder hem. Die in het evangelie hij wordt aangereikt. Dat is het geloof, gemeente. Het geloof dat richt zich op Christus. dat zoekt Christus te kennen. Dat zoekt hem. Dat verlangt naar hem. Dat heeft hem nodig. Dat vindt geen rust buiten hem alleen. Want hij verzoent. En hij vernieuwt. En hij verlost. Van de schuld, van de straf, van de zonde. En daarom, omdat hij ook verlost van de zonde, staat er verder een oprecht gelovige, iemand die leeft, die gelooft, die neemt hem aan, maar die ontvlucht ook de zonde en die jaagt de gerechtigheid na. Die wil doen wat de Heere wil. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is je verlangen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ken je dat? Haat je de zonde? Denk nog even aan vanmorgen. Aan wat de zonde teweeg gebracht heeft. Hem doorstoken. Doet het je verdriet? Als je de Heere lief hebt, als je de Heere nodig hebt, dan wil je je aan zijn woord houden. En dan wil je de zonde vaarwel zeggen. God en je naaste liefhebben. Niet afwijken naar rechts of naar links. Het vlees kruisigen. En hoe moet dat? Nou, gemeente, naar het kruis met dat vlees. Naar het kruis met dat vlees. En dan lopen er steeds twee lijnen. Strijden en toevlucht nemen. Strijden door de Heilige Geest tegen alle zwakheid, onvolmaaktheid, zondigheid, mijn zondige aard. En de toevlucht nemen tot het bloed, het lijden en de dood en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Moet je het daarvan hebben, jij? Moet u het daarvan hebben? Van het lijden, van het bloed, van de dood. Van Christus. Dat is de prijs die hij betaalde. De straf die hij droeg. Maar ook die gehoorzaamheid van Christus. En daarnaartoe de toevlucht nemen. Want hij heeft de Vader geëerd, volmaakt. Hij heeft aan dat recht van God voldaan. Wat mij in geen eeuwigheid zal lukken. En hij deed het mij voor, maar vooral hij heeft het voor zijn kerk gedaan. En in hem. In hem is zij volmaakt. Strijden tegen onze zwakheid, tegen de zon. Die krijg je er maar niet onder, toch? Of u wel? Krijgt u de zonde eronder? Kun je die achter je laten? Nee, toch? Hoe moet dat dan? Ermee naar het kruis. Ermee naar het kruis. Met je zonde en goddeloosheid waar je last van houdt. Tot Jezus gaan. Op het kruis zien, op zijn lijden, op zijn dood. Waar hij het handschrift dat tegen ons was. Aan dat kruis gehecht heeft. Om zo door zijn liefde geraakt te worden. Om zo zijn liefde te ontvangen. En om zo vanuit die liefde kracht te krijgen om nee te roepen, nee te zeggen tegen de zonde. Maar daarbij ook te vluchten. Steeds weer opnieuw naar hem. Geloof. Geloven, gemeente, dat is niet laten zien dat ik wat kan. En dat ik wat heb. En dat ik wat kan bereiken. Geloven, dat is erkennen. Erkennen dat ik niks kan en niks heb en niks bereik. Dat ik alleen maar achteruit kan gaan. En daarmee naar Christus gaan. Dat is het ware geloof. En weet je, hij wacht op zondaren. Hij is voor prostituees gestorven. Voor jongens gestorven wiens gedachten helemaal bevuild zijn door porno. En hij is gestorven voor keurige kerkgangers. Voor mensen die denken dat ze geen zondaar zijn. Niet wetend dat ze net zo erg zijn als de hoeren en de verslaafden. De Heere wacht op je. Hij hing niet voor niks aan het kruis waar hij vervloekt en verdoemd werd. Hij heeft vergeving verworven. En hij deelt dat uit aan de armen uit gena. Ook al heb je al 1000 keer zijn nodiging veracht. 10.000 keer zijn bloed vertrapt. Nu moet er maar eens iemand zijn die 10.000 keer uw kind vertrapt. Nou, dat doen wij, gemeente. Van nature. Maar de Heere zegt, kom. Kom dan, laat ons te samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Ja, ook breek. Breek met de zonde. Maar niet zonder dat eerste. Kom tot mij, de vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Want anders komt er van dat breken nooit wat terecht. Breek met alles waarvan je weet, dit is niet zoals God het wil. Als je de zonde aan de hand houdt, datgene wat nu misschien wel in je gedachten komt, dit is niet zoals God het wil. Dan ga je verloren. Als je dat willens en wetens aan de hand houdt. Breek ermee. Alles wat de omgang met de Heere verstoort. Dat dienen van de Heere bedreigt, in de weg staat. Misschien wel mensen. Een vlucht naar het kruis. En bid het, Heere, breekt u die banden van zonde en ongeloof. Doe het, Heere, met uw liefdemacht. Ik kan het niet, maak mijn wil. En maak hem vrij, zodat hij u geheiligd zij. Gemeente, ben je een ware gelovige? Of ben je een schijngelovige? Die kunnen naast elkaar in één bed liggen. Die kunnen beide keurig leven. We zien geen verschil bij mensen. God wel. Maar de gelovige doet het uit liefde voor de Heere. Ze kunnen ook beide zondigen, struikelen. Een kind van God heeft er verdriet van. En die brengt vroeg of laat, hopelijk vroeg, gemeente, zijn zonden naar de wonden van de Heer Jezus. Het verschil tussen zo'n pop, een reborn pop en een echt kind. Tussen leven en dood. Het is dit. In Christus of buiten Christus. Maar je kunt geen kind van God zijn. Al heb je weet ik wat al niet meegemaakt. Als je hart niet uitgaat naar de Heere Jezus. Dat kan niet. We gaan afronden, gemeente. De prediking klinkt nog. En er zit een geweldige spanning in de prediking. De deur van het koninkrijk van God gaat open voor hen die Christus te voet vallen. En gaat dicht voor hen die de preek weer gehoord hebben. Er iets van vinden. En aan Christus voorbij leven. Hoe kan het, gemeente, dat iemand nog onbekeerd is? Hoe kan het dat als de Heere zegt, al wat je ontbreekt, ik schenk het. Zoog het, smeekt, mild en overvloedig, hoe is het mogelijk? Misschien wel omdat jij denkt dat jou niks ontbreekt. Zo leef je. Ongeloof. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Aan de andere kant, hoe is het mogelijk dat er één iemand gelooft in de Heer Jezus? Hoe kan dat? Dat is een wonder van God. Een wonder. Je moest bevrijd worden van de duivel. Je moest aan Christus verbonden worden. Van dood levend gemaakt. Van vijand tot een vriend gemaakt worden. Van onwillig tot gewillig ingewonnen. Daar heeft de Heilige Geest zijn werk aan gehad. Daar heeft de Heer Jezus de Satan voor verslagen. Het oordeel voor gedragen. Daar heeft de Vader zijn Zoon voor moeten zenden. Wat een eeuwig wonder. Onbevattelijk. Je ging zoeken. Je wilde niet en toch ging je zoeken. Je ging haten wat je lief had. En je ging lief hebben wat je haatte. En Christus, die je nog nooit met deze ogen gezien hebt. Hij is je lief geworden. Hij is je schat geworden. Het gebed naar hem is geboren. Omdat hij jou op het oog had. Kunt u het begrijpen, gemeente? Ik weet niet waarom Gods gena aan mij, Heer, werd betoond. En hij mij, gans onwaardig mens, steeds zoveel liefde toont. U kunt er nog bij. Bij de kerk, de ware kerk, de ware gelovigen. Er is een scheiding tussen de kerk en de wereld. Een scheiding tussen de ongelovigen en de gelovigen. Een scheiding tussen de ware gelovigen en de schijngelovigen. Maar die scheiding is te overbruggen. Al zit je in de kerk. Je staat nog buiten. Het kan nog. Straks niet meer. Als de Heer Jezus komt met de wolken. Of als je sterft. Dan is de kloof tussen de gelovigen en de ongelovigen onoverbrugbaar. Abraham zei het tegen die rijke man in de hel. Tussen ons is een kloof. En die kloof kan niet meer overbrugd worden. Dan niet meer. Vandaag nog wel. En de brug, weet u het? Die brug is Christus. Amen. zullen we samen danken en bidden. Tot u mogen we naderen in het gebed. Leer ons, Heere, om uw geboorte, om uw lijden en sterven recht te betrachten, te overdenken. Geef, Heere, dat niemand zichzelf meer in het leven kan behouden, zichzelf meer kan redden. En daarom, Heere Jezus, nodig heeft. Heere, wilt u geven dat we de spiegel waarin we keken, dat we die niet weer bij ons vandaan zullen halen. Maar dat dat ons heen mag drijven naar dat lam. Als we nog op die brede weg wandelen. En zo voortleven op weg naar het eeuwig verderf. O Heere, zet ons stil. En mogen we als gemeente ook de roeping ter harte nemen. Om anderen op u te wijzen. Op het gevaar van de zonde te wijzen. Op het verwoestende. Op het kapotmakende karakter daarvan. Dank, Heere, voor uw woord, het onderwijs. Zegen ons deze dagen. Als er voor sommigen vakantieperiodes aangebroken. Wees met de kinderen, de jongeren, ouderen. Geef ook rust die nodig is. Dat we deze dagen ook mogen gebruiken. Om het leven te zoeken. In Hem die het leven is. Breng ons komende donderdag op eerste kerstdag samen rond uw woord. En wilt u het geven, Heere. Dat het kerstfeest mag worden in ons hart. Dat we aan uw kribbe mogen neerknielen. O Jezus, die ons leven is en bent. Wilt u werken met uw geest. Vergeef onze zonden. Aanvaard onze dank. Om Christus wil. Amen. Psalm 69 vers 14. 69 vers 14. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.